Hallo, leuk dat je luistert naar de Ombudscast, daar ga ik helaas niet over. Te beluisteren via dit kanaal van mediapartner Binnenlands Bestuur. Als je klikt op abonneren of volgen, ontvang je automatisch elke week de nieuwste aflevering in je podcast-app. In onze achtdelige serie hoor je elke aflevering één gast zijn of haar verhaal vertellen aan de Ombudsman van Amsterdam en omstreken. Verwacht geen scoops of hashtag ophef over de waan van de dag. We zijn geen journalisten en doen in deze Ombudscast niet aan wederhoor of factchecking. Wat we wel doen, is luisteren. En mensen zelf laten vertellen over hun persoonlijke ervaringen met de overheid. Elke aflevering staat een andere gast centraal. En net zoals in een gewoon gesprek, leer je eerst iemand een beetje kennen. Het kan dus best een paar minuten duren voordat duidelijk is welk issue de gast wil bespreken. We nodigen je uit je rustig mee te laten voeren in het gesprek. En aan het einde van de aflevering horen we wat de gast zou veranderen aan het systeem, de overheid of gewoon aan heel Nederland, als de gast het voor het zeggen zou hebben. Hopelijk inspirerend voor ambtenaren, bestuurders en hulpverleners, of eigenlijk iedereen die nieuwsgierig is naar het verhaal achter de mens of de mens achter het verhaal. Mede namens Cher Steinfeld en Sanne de Ruiter van de podcastredactie heel veel luisterplezier gewenst.
En op een dag staan er twee mensen voor je deur. Eentje van het actiecentrum Veiligheid en Zorg en een vanuit de politie. En die overhandigen je een brief van dat jouw zoon op de top 400 is geplaatst.
Ja, maar als het thuis niet ging, waarom zou het daar dan gaan? Dat was voor mij toch wel een heel snijdende zin van, gaat het dan nooit goed komen met deze jongen?
Welkom bij de Ombudscast, daar ga ik helaas niet over. Mijn naam is Moenis Ramlal en ik ben de ombudsman van de metropool Amsterdam. In deze podcast hoor je het verhaal van iemand die contact zocht met de overheid, maar in plaats van hulp soms nog meer problemen kreeg. Deze mensen zijn bij mij te gast en ze delen hun persoonlijke verhaal en hun ervaringen over de Nederlandse bureaucratie. Hoe is het nou eigenlijk om een procedure te doorlopen, formulieren in te vullen of te horen te krijgen, ja mevrouw, daar ga ik helaas niet over. Wat kunnen we van hen leren? Waar putten ze kracht uit? En welk advies hebben zij nou voor ons die werkzaam zijn in het openbaar bestuur? Vandaag zijn bij mij te gast Eliane en Diana. Welkom. We gaan in het gesprek met deze bijzondere vrouwen praten over de top 600, de top 400 en over kinderen die in de problemen zijn gekomen en ouders die zich zorgen maken over die kinderen en dan hulp zoeken bij de overheid. Nou, dan hebben ze heel veel wat ze dan mee hebben gemaakt. Dat gaan we in deze podcast allemaal horen. Maar voordat we daar naartoe gaan, willen we eerst even jullie leren kennen. Dus mag ik beginnen bij jou, Diana?
Nou, ik ben Diana. Ik kom uit Amsterdam. Ik heb in het verleden twee zonen in de top 400 en 600 gehad. En in het dagelijks leven run ik een stichting, De Moeder is de Sleutel, waardoor ik nu ouders ondersteun van kinderen die in de criminaliteit zitten of dreigen erin te raken.
Dan kun je iets zeggen over waar woon je?
Amsterdam, op Eiburg.
Altijd gewoond?
Nee, ik ben in de jaren 70. Ik ben een krakerskind. Mijn moeder was een van de krakers in Amsterdam Zuidoost. En vanuit daar ben ik naar Amsterdam Oost gegaan. En nu ben ik op Eiburg geland.
En heb je ooit van de ombudsman gehoord überhaupt?
Ja, zeker. Ik weet wel wat de ombudsman is, maar ik had niet echt een duidelijk beeld over wat ze eigenlijk deden. Dus,
dat gaat vandaag veranderen.
Ja, ik dacht het zijn ook weer procedure mensen. In alle eerlijkheid.
Ja, dat denken de luisteraars er vast over. Dus dat, daar gaan we misschien wel in deze podcast ook iets over horen. Ja. Maar heel erg fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Eliane, wie ben jij?
Ik ben dus Eliane en ik woon in
Eliane is het, hè?
Ja, en ik woon in Amsterdam Zuidoost. En ik ben iets meer dan 20 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd.
Van waaruit ben je gekomen?
Nou, toen van Friesland en daarvoor uit Utrecht en daarvoor uit Brussel.
En daarvoor uit Brussel zelfs?
Ja.
Oh, oké. Ik denk dat net als Diane, jij ook een moeder bent, schat ik zo in. Kan je er iets over vertellen?
Ja, inderdaad. Maar dan niet echt een moeder, maar een pleegmoeder van een jongen die nu 20 is. En die in de criminaliteit beland is. En we hebben alles geprobeerd om hem eruit te halen. En hulp gezocht bij de overheid. En dat is blijkbaar dus niet gelukt.
Je maakt ons meteen nieuwsgierig.
Ja.
Zullen we maar daar meteen naartoe gaan? En mag ik dan bij jou beginnen, Eliane?
Ja.
Vertel eens.
Nou, het eerste contact is dat er politiecontact is. En dan kom je bij jeugdzorg op een gegeven moment die zich die een gezinsvoogd aanstelt en die dan gaat proberen om je te helpen. En dan geef je aan dat de hulp die ze aanbieden onvoldoende is. En ja, dat duurt best een hele tijd voordat je in de gaten krijgt dat zij het ook zien. En uiteindelijk komt het van kwaad tot erger. Totdat je weer een keer op het politiebureau belandt en dat je weer een keer op bezoek mag gaan in de jeugddetentie. En dan nog is er geen goede plek voor deze jongen te vinden die eigenlijk een behandeling nodig heeft. En dat komt dan door besparing. En op een gegeven moment heb ik de burgemeester van Amsterdam aangeschreven. En dat heeft ook niet geholpen.
Mag ik 3 stappen terugzetten?
Ja.
Want de luisteraar denkt, oh god, dus een pleegzoon. En die heeft, er zijn dus een pleegmoeder en die heeft op allerlei manieren geprobeerd hulp te zoeken. En kan je misschien eens iets vertellen over de zoon en over, nou ja, om wie gaat het?
Om een jongen.
En hoe oud is
hij? Nu 20, maar hij is op 4-jarige leeftijd bij ons komen wonen. Daarvoor, hij is eigenlijk al voor zijn eerste levensjaar uit huis geplaatst. En toen is er, ik noem het dan maar 4 jaar lang gezocht naar een gezin. Heeft een paar verhuizingen meegemaakt. En 2 jaar wel een stabiele plek gekregen, een crisisplek. En dan is hij bij ons gekomen. En we hebben een hele leuke tijd met hem doorgemaakt in zijn jeugd. Hij omschrijft het zelf als dat wij zijn ouders zijn. Dat hij het ook heel fijn gevonden heeft. Alleen begon het een beetje een probleem te worden in de puberteit. En ook, wij wonen in Zuidoost. En hij voelt zich aangesloten bij andere jongens met etnische achtergrond zoals hij zelf had. En is hij meer een straatjongen geworden. En hij is gaan blowen. En daar hebben we ook geprobeerd om hem van af te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Integendeel, er was geen financiën voor een plek in zo'n kliniek? Een ontwenningskliniek of een detoxkliniek. Daar was geen financiën voor op dat moment. En dus dan wacht je en dan zoek je weer naar een oplossing. En toen is hij in aanmerking gekomen voor een plek in Hoenderloo. Maar Hoenderloo ging dicht. En dat is een plek waar dat ze dan gesloten jeugdzorg bieden. En toen hebben we gedacht van, wat dan? Toen hebben ze hem begeleid wonen aangeboden. Maar wij waren een beetje naïef. Wij wisten niet dat begeleid wonen, dat gewoon is dat mensen 2 keer per dag langskomen en vragen van, wat heb je nodig? En dan weer weggaan. En dat hij daar dan feesten kan organiseren, volop kan blowen, niet naar school gaan, wat we allemaal tegenkwamen thuis. Dat werkte daar ook niet. En toen ik ging zeggen tegen de begeleider van Level, van de pleegzorg dus, van ja, dat gaat gewoon niet. Ja, maar als het thuis niet ging, waarom zou het daar dan gaan? Dat was voor mij toch wel een heel snijdende zin van, gaat het dan nooit goed komen met deze jongen? Terwijl je wel hoopt dat hij op een dag de goede hulp gaat krijgen. Hij heeft wel ook een psycholoog gehad, die heeft psychotherapie gekregen. Maar ja, als je niet gemotiveerd bent en ook niet goed begeleid wordt, dan ga je er ook niet altijd heen.
Misschien even voor de luisteraar, want die denkt, veel instanties, hè? Dat is al in de korte tijd dat we elkaar maar nu spreken, hoor ik al meerdere instanties. Politie, jeugdzorg, gemeente. Voor mij hoor ik ook, er waren mooie tijden. En dat waren met name de tijden toen hij jong was, toen hij ging puberen. Toen ging het ook echt de verkeerde kant uit en als ouders wilde je daar wat aan doen. En dat lukte eigenlijk steeds maar niet, tot aan snede gezinnen. Van ja, als het toen al niet lukte, dan gaat het hier ook niet. En dat deed ik. Ik zie ook daar een beetje de pijn in je, zoals je tegenover me zit. We gaan 1 stapje naar Diana. En jij zegt, ik heb 2 zonen. En je gaf ook aan, ik heb 2 zonen. Die hebben beide ook in zo'n aanpak gezeten. Kan je daar iets meer over vertellen? Hoe zit jouw situatie hieruit?
Nou, ik kreeg mijn zoon is 14. Toen hij een geweldsdelict, wat ze noemen een high impact crime, pleegde. Hij kwam meerdere malen in aanraking met politie, noem maar op. En op een dag staan er 2 mensen voor je deur. Eentje van het actiecentrum Veiligheid en Zorg en een vanuit de politie. En die overhandigen je een brief van dat jouw zoon op de top 400 is geplaatst of 600. En ja, eigenlijk, ik had hoop. Ik dacht, ik word eindelijk geholpen. Maar ik wist echt nog niet wat me te wachten stond. En dat is dus waar mijn teleurstelling vandaan kwam, maar ook mijn kracht. Om te ontdekken, want wat het is, het lijkt net of je al afgevinkt bent. Je staat al 3-0 achter. Je merkt ook van de manier hoe ze hier praten, ze stappen autoritair binnen. eigenlijk niet helpend. En het is, als jouw kind op zo'n lijst wordt geplaatst, dan lijkt het net of je virtueel buiten de maatschappij wordt geplaatst.
Dus het heeft heel veel gevolgen.
Het heeft zeker gevolgen.
Je had er andere verwachtingen bij. Daar hoor ik ook het, Ilian zei ook net.
Ja.
Ik had de verwachting dat de overheid iets voor me zou doen, maar dat bleek heel anders te zijn. Daar gaan we zo dadelijk ook meer over horen.
Ja.
Maar ik had ook die andere zoon. Die ene is dus 14 en toen dit gebeurde.
Ja.
En de ander?
Die was 15.
Dat zijn heel dicht op elkaar.
Ja, want die andere werd uit voorzorg erop geplaatst. En die had nog niks eigenlijk. En op het moment dat hij erop werd geplaatst, toen het leek net of het, ja, een lap om, een rode lap om een stierbinden, dat was het. Want juist omdat hij erop kwam. En hij vroeg ook echt, omdat hij ergens zijn beperking heeft, zei hij ook van, maar waarom sta ik erop? En niemand legde hem uit. En dat vond hij zo erg. Het heeft hem zo gestigmatiseerd. Hij zegt, maar ik hoor er niet op. Ik heb toch niks gedaan. Dus het besmet je hele gezin eigenlijk. Je hele gezin wordt gewoon meegetrokken in alles.
En je hebt het over gezin.
Ja.
Heb je ook een partner die je hierbij helpt? Of sta je er echt alleen voor?
Nou, een partner had geen toegevoegde waarde op dat moment. Ja, ik zeg het een beetje bot. Maar het ging altijd goed. We waren gelukkig.
Okay.
We waren gewoon een heel leuk gezin. En totdat ze gingen puberen. En mijn zonen gingen heel goed. Gewoon HAVO-VWO-niveau. En totdat ze dus op school kwamen en merkten dat ze ook anders behandeld werden.
Hoe bedoel je anders behandeld werden?
Nou, ze gingen naar een voornamelijk witte school, als ik het zo mag noemen. En toen mijn zoon werd altijd harder gestraft voor wat anderen deden eigenlijk. Terwijl als een klasgenoot het deed, die werd niet afgerekend erop. Maar hij werd echt direct op een andere manier behandeld. En dat zijn de dingen waar ze dus buiten de maatschappij worden geplaatst. Ze worden niet erkend, ook niet op school, ondanks alle prestaties. Dus ja, eigenlijk een self-fulfilling prophecy werd het.
In normaal Nederlands is dat discriminatie.
Ja, maar ik doe het even genuanceerd. Weet je, want ik wil niet dat de podcast gericht is op discriminatie, maar gericht is op deze jongens. Weet je, die buiten de maatschappij worden geplaatst. Want op het moment, dat maakt wel degelijk uit waar je wieg staat. En ja, etniciteit speelt er zeker wel een rol bij. Maar ik zie het ook bij witte kinderen die het ook minder hebben. Hetzelfde effect.
Het is een factor in een groter verhaal. Oké.
Ja.
Even een geheel andere vraag. Ilian, wat vind je de mooiste eigenschap van je zoon?
Dat hij alles voor elkaar krijgt. Als hij wat vraagt en ik zeg nee, dan blijft hij gewoon op een onderhandelende en een dwingende manier toch het voor elkaar krijgen. Dus ik zeg tegen hem dat hij manager moet worden. Ja.
Ja.
Alleen is hij daar nog niet aan toe.
Kan je een voorbeeld geven van hoe die dat doet?
Ja, toen hij kleiner was, een voorbeeld dat we probeerden dat hij niet praatte aan tafel. En dan omdat hij moest eten. En dat ging voor geen meter. En dan zit hij je af te leiden. Dan zeg je, kijk eens daar en naar buiten. En voor je het weet ben je gewoon met hem een heel gesprek aan het voeren. En zo, ja, zo is het met heel veel dingen. Ook materiële dingen die hij wilt hebben. Dat je zegt van nee. En dan gaat hij dat argumenteren. En misschien ook heel veel liegen waarom hij het nodig heeft nu. Maar hij krijgt het toch voor elkaar. Ja.
En Diane, wat zijn de mooiste eigenschappen van jouw kinderen?
Nou, Damien die is altijd heel standvastig geweest. Je kan hem niks aanpraten. Weet je, de ene noemt het koppig. Hij is heel zelfverzekerd ook. En hij staat ook. Maar hij doet zijn naam ook eer aan, Damien. Want het staat ook voor iemand die standvastig is. Hij is ook een leider. Hij kan ook heel goed inleven en dat soort dingen. Het is geen meeloper. Daar ben ik gewoon 100% zeker van. Ik ben super trots op hem, want hij werkt nu voor de stichting. En hij leidt dus jongerencoaches en hij helpt andere jongeren nu. Maar het is gewoon dat het hij van een negatief een positief weten te maken. En daar ben ik trots op.
Heel mooi. En naast Damien?
Ja, heb je die andere zoon. En hij is creatief, fashionista. Hij houdt van alles wat mooi is. En maar hij is ook heel iemand die houdt van het uniform. En hij draagt nu wel een uniform, niet van de politie. Wel een blauwe en daar is hij ook super trots op. Dus dat is het. Maar ze hebben alle twee, wat ik mooi van ze vind, is dat ze altijd van een negatief en positief weten te maken.
Kunnen we iets meer vertellen over wat je verwachtte toen je hulp vroeg bij de overheid? En hoe dat uiteindelijk dan toch uitpakte in die beginfase? Ilian, mag ik bij jou beginnen?
En dan is de vraag, wat is het hele begin? Voor mij is het jeugdzorg. Dus dat je probeert behandeling te krijgen. Kom je op een wachtlijst. En dat is dan misschien geen overheid, of is dat ook overheid?
Dat is ook overheid. Right. Okay. Ja. Wat was er dan gebeurd of een aanleiding om naar jeugdzorg te gaan? En wat had je toen ook verwacht van die overheid?
Oké, zo uiteindelijk behandeling. Wij waren er op een zeker moment van overtuigd dat die jongen hulp nodig had. En je kan via de huisarts kan je hulp inschakelen. Dat hebben wij ook gedaan. Maar toen zat ook jeugdbescherming, want zo heten ze dan, als toezichthouder, omdat hij een delict had gepleegd erbij. En zij wilden dus veel meer weten van de behandelaar. En ze hebben toen een andere behandelaar ingeschakeld. En je hebt overleggen met elkaar. En uiteindelijk kwam daar nooit iets serieus naar voren. Hij kon gewoon zijn gang blijven gaan. Hij kon blijven blowen. Hij kon met messen blijven rondlopen. En er werd nooit ingegrepen. En je verwacht, als je met zoveel mensen om tafel zit, dat er een keer ingegrepen wordt. En op het moment dat hij getuige was van een ernstige steekpartij en heel depressief was. Hij blootde zijn hoofd er zo wat af en hij kwam niet meer uit bed en hij ging niet meer naar school. Toen hebben wij gezegd van nu willen wij dat hij teruggemeld wordt, dat hij terug de gevangenis ingaat of iets dergelijks. Maar dat er wat gedaan wordt. Er moet iets gebeuren. En toen hebben ze hem teruggemeld en is hij naar de jeugdgevangenis gegaan. En daar kon hij dan eigenlijk niet blowen wat daar toch wel gebeurt. En toen heeft hij een plan moeten maken van wat hij ging doen. En toen kregen we begeleiding, zou je zeggen. Maar ja, dat heeft nooit echt goede vorm gekregen.
Gewoon naar jou, Diane. Hoe zag dat er bij jou uit?
Nou, ik gevoelsmatig had ik wel door dat het niet zo lekker ging met Damien toen. Maar dat was al op de basisschool. Maar toen werd het afgeschreven als boys will be boys. Weet je, maar ik vond het zorgwekkend. Maar ik denk, oké, jullie zijn de professionals. Jullie
wat was er gebeurd dan?
Nou, weet je, ook vechten, maar hij was ook veel boos. En niet boos in de zin dat hij zich... wanneer hij ontplofte hij ook echt. Maar hij kon ook lang in die boosheid hangen. En ik vond dat niet gezond voor een kind van die leeftijd. Dus ik dacht van nee, dat standvastige, dat volhouden, dat volharden in zijn boosheid. Hij had ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat heeft hij nog steeds. Maar dit rechtvaardigheidsgevoel kan zowel negatief als positief zijn. Dus hij werd dan ook vaak gebruikt voor vechtpartijtjes. Weet je, dan werd hij gelokt en dan zei hij, kwam een klein jongetje, ik ben geslagen door een grote jongen. En dan gaat hij het rechtvaardigen in zijn hoofd om dan diegene in elkaar te timmeren. En ik moest het zeggen, het hoort bij puberteit. Maar ik zag het en iedereen zat maar af te wachten. Maar hij had het ook moeilijk op school. Hij voelde zich ook buitengesloten, dus het werd alleen maar gevoed. En op het moment, iedereen had zoiets, je bent een sterke vrouw, dus het zal wel goed komen, je weet hoe het zit. Dus eigenlijk ben je niet zielig genoeg aan de ene kant. Eigenlijk moet je helemaal idioot zijn om echt hulp te krijgen. Want dan kunnen ze er wat mee. Want als je niet in een hokje compleet past, dan moet je maar zorgen dat je in een kant-en-klaar hokje past om hulp te krijgen. En dat vond ik zo jammer. En dat het zo'n delict nodig had om eigenlijk alles in gang te zetten. Want we hadden veel kunnen voorkomen en dan was het misschien niet eens zo ver gekomen. Maar als ik dan zie, als jouw kind op een lijst wordt geplaatst, dat een soort paniekknop wordt ingedrukt en waar dan van alle kanten een hele stoet van hulpverleners langs kon rennen. Voor elke teen eentje. En dan denk ik van, jongens, waar zijn we mee bezig?
Dan hoor ik ook twee dingen. Eén is voorkomen is beter dan genezen.
Ja.
En ik zie dat jullie dan meteen daar op ja knikken. En dat je als moeder ook al dat eerder had gezien. Ja. En twee is, wat jammer dat er iets had moeten gebeuren, een delict, voordat men in actie kwam. Maar dan nog, als men in actie kwam, was er een hele stoet aan allerlei mensen die betrokken zijn. En daarin hoorde ik ook, dan komt er een behandelplan, et cetera, et cetera. Maar dat leidt niet per se tot een echte oplossing. Was er ook dus dan dat de zoon wordt geregistreerd als top 400 of top 600. Wat gebeurt er op dat moment? Want daar heb je net iets over gezegd voor jou, Diana. over dat er dus mensen dan binnenkwamen, autoritair. En uw zoon zat op deze lijst. Hoe zag dat er voor jou uit? Wanneer kwam jij te weten dat jouw zoon op zo'n lijst stond, Elian?
Wij kregen op een gegeven moment een brief dat hij op de top 400 stond. En dat hebben wij toen tijdens een overleg met de jeugdbescherming besproken. We hebben nooit een regisseur gezien van de top 400. En ineens kregen wij een brief dat hij niet meer bij de top 400 was. Dat vonden wij bijzonder, maar ja, we kregen toch al jeugdbescherming. Dus we dachten, het zal wel. Op een gegeven moment kregen we bericht dat hij in een groepsaanpak zat van de gemeente. En dat zijn allemaal vergaderingen waar wij als ouder niet bij betrokken waren. En dan denken we van, wat houdt dat in? Wat doen ze nou? Nooit echt. Maar ik denk, iemand is ermee bezig. Ik zag het nog niet als zo bedreigend. En toen hij op een gegeven moment een brief kreeg dat hij in de top 600 zat. Toen dacht ik van, en nu gaat hij er echt uit. Want nu is hij een zware crimineel. Zo wordt hij dan bestempeld. En nu gaan we alle hulp krijgen. Dan gaan ze alles doen voor deze jongen om hem eruit te helpen. Wij kregen de brief in oktober. En eind december kreeg ik contact met de regisseur. En daar heb ik dan aangegeven dat we ons nog steeds heel erg veel zorgen maakten. Maar dat heeft weer tot niks geleid.
Wat is de rol van zo'n regisseur? Wat moet hij doen?
Ja, daar heb ik een beetje discussie over met de mensen die beleid maken van de top 600. Ik ga ervan uit dat hij moet regelen dat hij niet meer in de criminaliteit komt. Want dat is wat zij propageren, dat de top 600 is. En het is iemand die regie heeft. Die moet alle koppen bij elkaar brengen. En zorgen dus dat die mensen met elkaar communiceren. Maar ik zie dat iedereen een andere rol heeft. En als je de rol niet goed vervult, ieder zijn eigen rol niet goed vervult, dan kan het nooit tot een resultaat brengen. En daar moet de regisseur, denk ik, mensen op aanspreken. Maar een regisseur is iemand die eigenlijk in het dagelijks leven een van die rollen vervult van diegene die aan tafel zit. En die blijkbaar dus ook niet de oplossing heeft voor iemand uit de criminaliteit te halen. Want wij hebben ons ontzettend veel zorgen gemaakt op een gegeven moment. Hij komt uit detentie, hij heeft geen inkomen, hij is meerderjarig. Hij heeft geen verblijfplaats. Wat doe je dan? Ja. Dan laten ze hem gewoon ergens gaan verblijven. Daar komt hij niet aan. Dan, nog steeds wordt er niks gedaan. Terwijl ik zeg, ik heb een mes van hem afgenomen. Hij heeft bij ons weer geld gestolen. Hij bloot heel veel. En dan denk ik, dan moet je zo'n jongen, hij was toen 18, toch nog beschermen in tegenstaan dat hij meerderjarig is. Maar men heeft het helemaal laten belopen. En vervolgens zijn wij een aantal weken geleden voor een rechtszaak naar de rechtbank gegaan. En dan werd hij beschuldigd van 8 feiten. En dan denk ik, hoezo dan? Wie is hier schuldig? Hij heeft het allemaal gedaan. Maar hij was niet helemaal toerekeningsvatbaar, denk ik dan. Hij heeft niet een goede omkadering gehad om dat te voorkomen.
Toen je een brief had gekregen van de gemeente en daarin werd aangegeven dat je zoon is opgenomen in de aanpak, top 600 of top 400. Wat had je toen gehoopt dat er zou gebeuren?
Nou, voor mij is het dat ik hoopte dat hij behandeling zou krijgen. Dat er nu echt een goed om de tafel gezeten zou worden en dat er wat gedaan zou worden voor hem. Hij kwam in november uit jongerendetentie. En in het verleden had hij begeleid gewoond en dat kon dus niet meer. Dus we hebben hem thuis opgevangen. En ik zeg, maar ik wil wel begeleid worden ook thuis. Wij willen wel hulp krijgen thuis. En dus in het heel begin is dat nog niet gebeurd. En toen in december kwam die regisseur, toen leerde ik die kennen. Toen ben ik naar haar toegegaan. En ik heb gezegd, van de situatie thuis is heel ernstig. Ik vind messen in huis of hij neemt mijn messen mee naar buiten. Hij steelt geld en hij belooft heel veel. Dus ik ben heel bang dat hij iemand wat gaat aandoen. Hij is voorheen opgepakt voor wapenbezit. Ik maak me ernstige zorgen. Het gaat niet goed. We gaan overleggen, heb ik gehoord. Binnenkort. En ik ga contact opnemen met de behandelaar. En ze hebben overlegd. Ik zeg, wat is daaruit gekomen? Ja, eigenlijk niet zoveel. Niks. En vervolgens zijn we doorgegaan op de trend verder met de jeugdbescherming en de behandelaar die om de tafel zit, een jobcoach. En hij die er wel was of niet was, of helemaal stoned aan tafel zat. En zo zijn we doorgegaan totdat dat ik hem op een gegeven moment buiten de deur gezet heb. Zeg, dit kan gewoon niet meer. Ik voel dat gevaar voor mijn eigen leven op een gegeven moment in die zin, hij had een auto gekocht en niet verzekerd. Geen geld, geen rijbewijs, niks. Ik denk, jezus, straks staat de deurwaarder hier omdat hij boetes heeft of weet ik veel wat allemaal. En ik denk, nu gaan ze moeten hem gaan begeleiden en ergens gaan neerzetten. En dan hebben ze hem bij begeleid wonen gezet waar dat hij niet aankwam. Niet op aangesproken, terwijl hij teruggemeld kon worden. Hij kon zo terug naar de gevangenis om bescherming te krijgen voor hemzelf en de maatschappij. En dat is niet gebeurd. Dat had ik gewild.
Over de top 600. De top 600 is in 2012 als aanpak gestart door de gemeente Amsterdam, de politie en het OM. Het idee was om aan de hand van een persoonsgebonden integrale aanpak de ongeveer 600 meest actieve plegers van ernstige delicten met een combinatie van zorg en straf af te houden van een carrière in de misdaad. Ze wilden eigenlijk dus de grootste raddraaiers op het rechte pad brengen en houden. De aanpak is erop gericht om het aantal zogenaamde high-impact delicten, zoals straatroven en zware mishandeling, terug te dringen. De aanpak omvat ook het voorkomen van verdere schade voor de personen zelf, eventuele familieleden en de samenleving als geheel. Aan de top 600 zijn ruim 40 organisaties verbonden. Naast de gemeente, de politie en het OM zijn dat onder andere reclasseringsorganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en gemeentelijke organisaties zoals de GGD, het actiecentrum Veiligheid en Zorg, maar ook leerplicht en de afdeling Werk, Participatie en Inkomen. De bedoeling is dat al deze organisaties met deze aanpak nauw samenwerken om de 600 veelplegers en hun directe omgeving te helpen van het criminele pad te houden. Als je op deze lijst staat, krijg je een brief waarin het uitgelegd wordt en waarin staat welke regisseur je toegewezen krijgt. Deze regisseur kijkt welke van de betrokken organisaties rond het gezin aan het werk is en welke van deze organisaties aan zet is. Hij of zij coördineert de ingrepen op het gebied van zorg en veiligheid. Een paar jaar na de start van de top 600 is in 2015 ook de top 400 bedacht. En ook bij deze groep is de inzet dat de jongeren niet afglijden naar de criminaliteit. En dat ze een regisseur krijgen, net als bij de top 600. Deze regisseur kijkt naar welke combinatie van jeugdzorg en straf ingezet kan worden om de jongeren en zijn familie te helpen. In de top 400 zitten jongeren die nog niet, en hopelijk nooit, gaan voldoen aan de criteria van de top 600. Het gaat om jongeren van 12 tot en met 23 jaar die wel al meermaals door de politie aangehouden zijn en bij wie uit zorgsignalen blijkt dat het niet goed gaat. Denk aan signalen van schoolverzuim of huiselijk geweld. De top 600 en 400 zijn nauw met elkaar verweven. Er is veel te doen geweest over de top 600 en de top 400. En er zijn verschillende ervaringen in de media gedeeld. Zoals een documentaire en portretten in de krant. Hoewel eigenlijk iedereen achter de doelstelling staat, namelijk ervoor zorgen dat veel plegers niet verder afglijden en de jongeren en hun familie broeden voor een leven in de zware criminaliteit, wordt de aanpak niet altijd door iedereen als bruikbare hulp ervaren. Soms vinden jongeren of hun ouders dat ze te snel op de lijst van de top 400 gezet zijn en hebben ze naar eigen zeggen helemaal geen behoefte aan extra aandacht. Eind 2023 zijn de uitkomsten bekendgemaakt van het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de top 600 aanpak. Het WODC onderzocht het effect van de top 600 aanpak op één van de drie doelstellingen, namelijk het terugdringen van de recidive. Met andere woorden, ervoor zorgen dat de jongeren uit dit programma niet opnieuw opgepakt zouden worden voor nieuwe delicten. Het WODC stelt dat uit een onderzoek blijkt dat de top 600 veelplegers niet minder recidiveren dan vergelijkbare veelplegers. De aanpak werkte dus niet op dat punt. Dat kan volgens de onderzoekers deels komen omdat deze jongeren door hun zware en complexe problemen sowieso lastig te helpen zijn. En ook wijzen de onderzoekers erop dat misschien de aanpak niet helemaal is uitgevoerd zoals beoogd was. En dat daarom het terugbrengen van de recidive niet gelukt was. Om te kunnen bepalen of de hele top 600 en top 400 aanpak effectief is, is nader onderzoek nodig, zegt het WODC. Dan moet er ook aandacht zijn voor de andere twee doelen. En dat was het leven weer op orde brengen en zorgen dat broertjes en zusjes niet meegetrokken worden. In het verhaal van de twee moeders van deze aflevering horen we hoe belangrijk de regierol van de regisseur is. Vaak omdat er al zoveel instanties betrokken zijn bij het gezin. En ook is te horen dat ze aandacht vragen voor het betrekken van het gezin en vaak de moeder bij de aanpak. Ook nadat de jongere 18 is geworden. We gaan weer terug naar de podcast.
regisseert de regisseur dus niet. Hoe zit dat voor jou, Diana?
Nou, voor mij persoonlijk. Ik ben een van de gelukkigen. Maar ik denk dat ik ook het geluk had met onze voormalige burgemeester. Dat ik toen aan de bel heb getrokken bij Van der Laan. En die heeft toen wel alles op alles gezet. En ik ben wel goed eruit gekomen. Weet je, en dat mis ik nu bij deze burgemeester, met alle respect. Bij Van der Laan kon je aankloppen en je voelde ook dat er wat werd gedaan. En dan met serieus, weet je, om deze kinderen te helpen. En die ging dan ook echt kijken. Want in het begin was het ook bij mij een zootje. Nou, ik belandde dus in het ziekenhuis. Ik was helemaal in elkaar gestort. En vervolgens heb ik Van der Laan geschreven. En die heeft toen wel ook gekeken en ook alles gevolgd wat er met ons gezin gebeurde. Dus ik dank God op mijn blote knieën dat hij toen de burgemeester was. Het ligt ook aan de persoon. En hij was ook heel betrokken, hij stond dichtbij. En ik heb nu het gevoel, als ik nu naar deze situatie kijk en naar Elian luister, ik denk dat ze te ver van de materie afstaan. Dat ze soms niet beseffen wat voor impact het heeft op het gezin, maar ook op de rest. Door niet te luisteren naar de ouder en gewoon stelselmatig ouders buitenspel te zetten door AVG te gebruiken, door zich te verstoppen achter juridische regels, het niet delen van informatie, niet alleen bij de ouders, maar ook onderling niet. En als je dat niet doet, ja, dan gebeuren dit soort dingen. Want ik geloof echt diep van binnen, als iedereen ook met elkaar samen gaat werken, dan kunnen we heel veel voorkomen samen. Maar wat je nu ziet, is meer dat men zich druk maakt om zijn eigen parochie dan op de jongeren zelf. En dat vind ik pijnlijk om te zien. Want als ik zie hoeveel verhalen, als ik daarnaar luister, denk ik, het had voorkomen kunnen worden. Maar wat is het dan? De ouders die krijgen het dan op hun schouders. Maar we worden wel opgeroepen, als er geen plek is voor die jongen, ja, kan hij weer even naar huis. Je deelt geen informatie met ons. Maar wij moeten dus een beschadigde jongen, die beschadigd is geraakt in het systeem, wel terugnemen. Dat wij niet weten. Wij weten dan niet hoe wij hem moeten helpen.
Even voor mij samengevat, zeg je van nou, het is door de betrokkenheid van de vorige burgemeester, ja, in jouw situatie is er actie gekomen.
Hè? Ja, dus daar,
en het is dus ook heel persoonsafhankelijk.
Ja.
En wat je mist eigenlijk is betrokkenheid.
Ja.
En ook dat er informatie wordt gedeeld met de ouders, die een heel belangrijke rol hebben als ouder. En daarin geef je ook aan, dan worden allerlei verwijzingen naar AVG en privacy, et cetera, ja, aangehaald. En dat belemmert de samenwerking. Want je wilt juist dat je dat samen oppakt. Herken jij dit als het probleem? Want heel veel ambtenaren zullen zeggen, ja, nee, maar we doen zo ons best. Elian, hoe kijk jij daarnaar?
Ik weet niet waar ze hun best in doen, maar niet om mij te helpen, zeg ik daarop. Ik heb toevallig ook een brief geschreven naar de burgemeester. En ik ben niet benaderd door de burgemeester om mijn antwoord te geven, maar door iemand van het actiecentrum Veiligheid. En die belde mij op en die zei van, oh, er zit een regisseur op. Hoe heet ze? Of hoe heet hij? En heeft hij contact op hem? Dat komt goed. Nou, het is dus niet goed gekomen. En verder was dat de betrokkenheid van die keer dat ik geschreven heb. Ik heb meerdere keren geschreven. Ik heb ook vrijblijvend een gesprek aangevraagd met iemand van het actiecentrum. En dan is het een A4'tje was voor de helft volgeschreven. En dan wordt er tegen mij gezegd, ik mag geen informatie met u delen. Dat was het start van het gesprek. Ik denk, hoezo dan? Ik zeg, u heeft wat genoteerd op uw velletje. Ja, nee, dat heeft hier niets mee te maken, kwam het dan. Dan denk ik, nou, ik zeg, ja, de regisseur heeft 5 maanden geen contact gehad met onze zoon. Ik kwam allemaal dingen te vertellen die niet loopten. En het was de beste regisseur. En er werd gezegd dat er met mij geen informatie gedeeld kon worden. Daar kon ik mee naar huis gaan. En dat vind ik heel schrijnend. Vooral om het feit dat het, ja, vind ik, een bijzondere jongen is. En dat ik wil met hem, ja, goed contact hebben. Ook al zit hij in detentie nu, vind ik het belangrijk dat wij contact houden met hem. Want een dag komt hij vrij en dan heeft hij niemand om zich heen, behalve criminelen.
Hoe ging jij naar huis toen? Werd medegedeeld van, ja, mevrouw, wij kunnen deze informatie niet met u delen. Want AVG, et cetera.
Ik ben boos. Ik ben de hele tijd boos eigenlijk. Daar los je niks mee op. Dat is het grote probleem voor mij, maar Ja, ik begrijp dat niet.
Heb je ooit overwogen om een klacht in te dienen, formele klacht?
Dat heb ik dus nadien gedaan. Dan heb ik dus weer een gesprek gehad. En dan niet met de regisseur, maar met de leidinggevende van de regisseur. Kwam hetzelfde uit, maar dan kreeg ik nog wel een mailtje dat ze, als het nodig was, dat ze dan wel mij zouden benaderen. En dat ik iedere maand een mailtje zou krijgen met hoe het gaat met hem. Ja. Ja. Maar dat is niet wat je verwacht van zo'n gesprek. En nadien heb ik gezegd van ja, maar ik wil wel dat er een goede verstandhouding komt met die regisseur. Want ja, er gebeurt van alles, ook in detentie. En ik vind het toch heel naar dat je dat nergens kwijt kan. Dat ik uiteindelijk via Diana nog dingen moet gaan aankaarten wat er allemaal gebeurt. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Waar dient die regisseur dan voor? Ik heb geen contact meer met de regisseur. Zij schreef mij alleen nog maar een mailtje. Dat is het, ja.
Heb jij ook een klacht ingediend, Diana?
Nee, bij mij was het niet nodig eigenlijk.
Ja, vanwege de betrokkenheid van de burgemeester?
Ja, okay. Ja, want toen ging het hartstikke goed met mijn gezin. En toen werd er naar mij geluisterd. Dus daarom is het belangrijk dat ouders betrokken blijven. Kijk, zolang het niet goed gaat met het kind, dan vind ik niet dat je die ouders opzij kan schuiven. Ik zeg altijd, die kinderen zijn niet uit een boom komen vallen. Weet je, en als ze 18 zijn, dan stop ik niet met moeder zijn. Ik ben een moeder voor de rest van hun leven. En dan merk ik dan, als ze 18 zijn, 23, dan vallen die kinderen in een gat. Waar moeten ze naartoe? Want de relatie tussen de ouders is verstoord. Er is nooit aan gedacht om die te herstellen. Dus deze kinderen die gaan steeds dieper de criminaliteit in. Ze zijn kwetsbaar. Iedereen zegt van, ja, nee, maar hij heeft die leeftijd. Ja, we kunnen niks meer doen. En dat vind ik pijnlijk. Want je zet ons wel buitenspel als ouders. En je houdt ons in het donker. En op het moment dat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, dan laten jullie ze los. En dan is je kind dakloos. En het staat op straat. Je weet niet wat er met hem is gebeurd. En ik vind, en wat ik zie, deze kinderen komen beschadigd uit het systeem. Dan moet men toch controle gaan uitvoeren. En dat mis ik in het hele. Je kan een klacht indienen, maar dan wordt er naar de procedure gekeken. Er wordt niet gekeken wat de schade is die zo'n kind heeft opgelopen. Zo'n heel gezin, de broertjes en zusjes. Want het effect, de impact is groter dan dat mensen zich voor kunnen stellen. Want iedereen is gefocust op dat ene kind waar het niet goed mee gaat. Maar ondertussen, je moet het zo zien, het is net een storm die je huis binnenkomt en het verwoest alles. En die storm neemt alleen je zoon mee en de rest wordt vergeten.
Dus de gemeente is vooral, ik hoor het ook in de klachten, de procedure gericht. Iedereen doet zijn best, maar de ouder wordt eigenlijk niet betrokken om allerlei redenen van regels, AVG, et cetera. Terwijl eigenlijk die een hele belangrijke rol heeft te vervullen. Wat zou de grote oplossing zijn als er zijn ambtenaren die hier naar luisteren en die denken, jeetje, ik ben zo'n regisseur of ik werk bij de gemeente Amsterdam. Wat zou jullie advies zijn van beste ambtenaar, puntje, puntje, puntje?
Nou, mijn advies zou zijn van in gesprek te blijven gaan. Want je komt zoveel verschillende instanties, maar dingen tegen op je pad waar je geen verstand van heeft. En ik ga alles opzoeken op internet. En protocollen opzoeken en wetten opzoeken. En dan zijn er nog steeds dingen die ik me afvraag. Hoe zit dat nou? Bijvoorbeeld, hij is afgestraft. Wanneer kan hij nu naar een detentie waar dat hij kan verblijven? Die vraag stel ik aan de regisseur. Dan krijg ik geen antwoord op. Dat is iets waar ik antwoord op wil hebben. Bij wie kan ik dat vragen? Dan moet ik naar zijn advocaat gaan om dat te gaan vragen. Waarom kan een regisseur mij dat antwoord niet geven? Dus heel simpele dingen. Op een gegeven moment vraag ik van, is het alleen maar die dag bezoek dat hij in detentie zit? Ik kan ook niet aan een detentie gaan vragen waar hij zit. En dat kan helemaal niet, omdat hij als meerderjarige opgesloten zit. Waarom kan een regisseur mij gewoon niet helpen daarmee? Want je wilt contact houden met dat kind. En die regisseur, wat ik nog heel kwalijk vind, heeft wel alles gedaan voor een behandelaar om daar op bezoek te gaan, maar helemaal niks voor ons. En die vraag heb ik meerdere keren gesteld. Kan je bemiddelen? Kan je helpen? Niets.
Oké, dus het advies is, beste regisseur, ga in gesprek met de ouders. Help hen ook, maar geef hen een positie. En zorg ervoor dat je niet alleen maar dingen van de behandelaar regelt, maar ook alsjeblieft kijk naar de ouder. Diana, jij kijkt, er zijn meerdere moeders die zich bij jou hebben gemeld. Hè, want dit is een veel, veel groter probleem. En jij hoort dus ook heel veel verhalen van waar zij tegenaan lopen. Kan jij iets in bredere zin zeggen over wat voor jou de rode draad is als het gaat over waar het naartoe zou moeten?
Het zit allemaal in informatiedeling, ouderbetrokkenheid. Kijk, men moet de ouder als een partner zien, niet als een tegenstander. Zonder die ouders ga je niks oplossen. Want je gaat het gedrag van het kind niet kunnen veranderen zolang je niet de ouders erbij betrekt. Want wie kent zijn kind het beste? De moeder.
Het klinkt zo logisch. Waarom is het dan toch zo ingewikkeld?
Ik denk niet dat het ingewikkeld is. Men wil het ingewikkeld maken. En wat wij ook vaak zien is toch een verdienmodel. Onze kinderen, onze zonen zijn verdienmodellen geworden. En ik zeg het gewoon keihard. Regisseurs, ja, die horen gewoon regie te voeren. En die horen ook ervoor te zorgen dat die kinderen ook veilig ergens worden geplaatst. Ze doen geen controles, er is geen zicht erop. En als ouder word je dan gebeld door je kind. Mam, er is geen eten hier. Kun je wat eten brengen? En dan denk ik, wauw, hoeveel vangt zo'n instelling voor zo'n jongen per maand? En deze kinderen kunnen niet eten? Ik denk, wauw. En door dat soort dingen breken ouders ook. Maar hun klachten worden niet serieus genomen. We worden neergezet als hysterisch, boos, zeikert. Het is eigenlijk als je mondig bent en je rechten kent, dan proberen ze je vaak buitenspel te zetten. En dat vind ik zo jammer. Ze durven geen kritiek. En wat ik zo bijzonder vind, is dat wanneer het fout gaat, dan wil iedereen de ouders de schuld geven. Maar wij doen dat niet meer. Wij bijten echt van ons af. En we willen er ook voor zorgen dat er nu echt serieus met die klachten wordt omgegaan. Dus niet alleen de procedure, maar ook inhoudelijk. Wat doet het met het gezin? Want de schade die de kinderen oplopen en de broertjes en zusjes is gewoon voor een lange termijn. En dat moet gewoon stoppen. Ik ben er gewoon klaar mee. En de andere ouders ook.
Wat zou voor jou de oplossing zijn als ambtenaar dit horen? Wat moeten ze vandaag al anders gaan doen?
Zelfreflectie. Weet je, en durf kritiek te ontvangen. Want het is niet dat ik wil dat jij je baan verliest. Ik wil dat je beter wordt. Want wat je nu ziet, ik geef een voorbeeld en dan neem ik even een iPhone als voorbeeld. Je hebt een iPhone 13 en hun willen een kind behandelen met een handleiding, weet je, van een iPhone 6. Dus ze moeten zich ook beter gaan ontwikkelen. Want ik denk niet dat ze doorhebben wat voor type kinderen ze hebben. Ze gaan niet mee met de tijd. Heleboel ego's. Ik zie de ene bijeenkomst naar de andere. Ze willen kinderen helpen met de vergadercultuur. Ga van je reet af even op Amsterdam. En ga er naartoe en ga kijken wat er echt aan de hand is. Hoe leeft dat kind? Wat zijn de normen en waarden van die buurt? Ga niet vandaag in je bureau dingen lopen bedenken. Maar ga die wijken in. Ga voelen hoe die kinderen leven. Van waarom is dat zo? Los de simpele dingen op. Zorg dat de basis goed in orde is. En werk aan het herstel van een kind en zijn ouders. Dat ze weer bij elkaar kunnen komen. En hou ze niet stelselmatig erbuiten. Ook in detentie. Laat ze binnen. We hebben een prachtig voorbeeld van een moeder die wel betrokken wordt bij haar zoon. Nou, hij komt echt supergoed de maatschappij in.
En kan je daar iets over vertellen? Over welke moeder dat dan was als best practice?
Best practice, haar zoon heeft een pijnmaatregel.
Wat is dat?
Een pijnmaatregel, dat staat ook bekend als jeugd-TBS, noemen we dat. En hij krijgt daar behandeling. Maar zijn moeder wordt erbij betrokken. En als je ziet hoe hij veranderd is. En die andere jongen, die ook een pijnmaatregel heeft gekregen, waar de ouder niet bij betrokken is. Je ziet het verschil. Want die mag nog steeds niet op verlof. Haar kind mag gewoon op verlof. Hij lacht. Als je ziet hoe zijn gezicht veranderd is. Het is gewoon, het straalt gewoon weer. Weet je, ook met zijn moeder in gesprek, de dingen die niet goed gingen. En als je ziet hoe gelukkig ze nu zijn, en dat gun ik elke ouder weer. Weet je, werk aan het herstel. Ook als die kinderen in detentie zitten, begin daar binnen mee. Weet je, stuur niet van die andere, van al die leuke gastjes die hip-hop gaan maken en weet ik veel, of gaan lopen kleien, wat ze ook doen daarbinnen. Stuur die ouders naar binnen. Begin te werken aan het herstel. En dat is iets wat, want wij krijgen ze terug. Maar de vraag is in welke hoedanigheid.
Dus de gevolgen daarvan zijn niet alleen voor die persoon zelf, maar ook nee. voor de broertjes, de zusjes en de ja. ouders. Dus de kring Klopt. Eromheen. Hoe heet jouw stichting?
De moeder is de sleutel.
De moeder is de sleutel.
Ja.
Nou, voor de luisteraars, kijk op de website. De moeder is de sleutel. En voor mensen die luisteren en denken, ja, ik heb eigenlijk ook een zoon of een dochter of en een kind dat, dat het verkeerde pad op dreigt te gaan. Kijk ook eens op De Moeder is de Sleutel, want dan sta je er als ouder niet alleen voor. Hebben jullie nog een laatste hartekreet richting de gemeente, voordat ik helemaal afrond?
Hartekreet, wauw. Maak het waar.
Maak het waar. Dus doe wat je zegt.
Ja. En ik hoop dat ik het ooit nog ga meemaken, dat ze het waar gaan maken. Maar... En gewoon uit zichzelf, zelfreflectie. Gewoon toegeven dat je fout hebt gezeten. Oh ja, sorry zeggen tegen al die ouders en al die kinderen die je in de kou hebt laten staan.
Recht uit het hart, ik zie ja. het. Ilian?
Ja, ik begon daar ook op een gegeven moment zo aan te denken van... ja. Doe vooral wat je beweert dat je doet voor deze jongeren. Dat je ze uit de criminaliteit haalt. Doe dat. En zeg het niet alleen. Doe het ook.
Heel erg bedankt voor het delen van jullie verhaal. Daar krijg ik kippenvel van. Het is heel pittig als je dat soort zaken, als je dit hebt meegemaakt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we het hier met elkaar over hebben. En dat de gemeente, mensen die nu luisteren, gaan reflecteren en ook met elkaar gaan praten van hey, doen wij nou met elkaar daarin de juiste zaken vanuit het perspectief van de moeder. Veel dank daarvoor. Voor deze Ombudscast wil ik graag nog wat mensen bedanken. Allereerst de redactie, Sjeur Steinfeld, Marjolein Lauwersen, Sanna de Ruiter. En daarnaast veel dank aan Team Ombudsman. Muziek en montage door Tjeerd Moutaan van Audiomaestro.